Voor de luisteraars thuis willen we het schriftgedeelte en de psalmen voor deze avond noemen. De schriftlezing is Lucas 23, vers 26 tot en met 48. We noemen de schriftlezing Lucas 23, vers 26 tot en met 48. En we zingen psalm 40, vers 4 en vers 8. Psalm 85, vers 1 en 4. Psalm 73, vers 12. En psalm 32, vers 1. We noemen nogmaals de schriftlezing uit Lucas 23, vers 26 tot en met 48. En we zingen psalm 40, vers 4 en 8. Psalm 85, vers 1 en 4. Psalm 73, vers 12. En psalm 32, vers 1. Wij wensen u een goede dienst.
Onze hulp en onze enige verwachting. Sta in de naam des Heren, Heren, die hemel en aarde geschapen heeft, die trouwe houdt en eeuwig leeft, en die nooit zal laten varen enig werk dat zijn goddelijke hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. Van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is. De eerstgeborene uit de doden. En de overste van al de koningen der aarde. Amen. Gemeente, we willen samen zijn vervolgen. Door met elkaar te zingen uit de 40ste psalm. Psalm 40. En daarvan het vierde en ook het achtste vers, psalm 40, het vierde vers. Brand, offeren nog, offer voor de schuld, voldeden aan uw eis nog eer. Toen zeide ik, zie, ik kom, o Heere, de rol des boeks is met mijn naam vervuld. Mijn ziel u opgedragen wil u alleen behagen, mijn liefde en ijver brandt. Ik draag uw heilige wet die gij de sterveling zet in het binnenst ingewand. En het achtste vers verheug het volk, verblijd hen allen, Heere, die naar u zoeken telke stond. Leg steeds uw vrienden in de mond, de grote God zij eeuwig lof en eer. Dat is het vierde en het achtste vers van de 40ste psalm. gemeente, de schriftlezing voor deze avond vindt u opgetekend opnieuw in het Nieuwe Testament. En dit avonduur in het evangelie naar de beschrijving van Lucas. En daarvan hoofdstuk 23. Dus de schriftlezing voor deze avond is uit Lucas 23. En daar zal u worden voorgelezen vanaf het 26e vers tot en met het 49e vers. Dus Lucas 23, de versen 26 tot 49, de schriftlezing voor deze avond. Maar wij doen ook deze avond met de kerk van de reformatie belijdenis. En we willen dat vanavond doen met wat u vindt opgetekend in artikel 21, waar onze vaderen met betrekking tot de enige voldoening van Christus en onze enige hoge priester voor God hebben beleden.
Wij geloven dat Jezus Christus een eeuwige hoge priester is, met ede, naar de ordening van Melchizedek, en zichzelf in onze naam voor zijn vader gesteld heeft, om zijn toorn te stillen, met volle genoegdoening zichzelf opofferende aan het hout des kruises, en vergietende zijn dierbaar bloed tot reiniging onze zonden, gelijk de profeten naar hem voorzegt. Want er is geschreven dat de straf die ons de vrede aanbrengt op den Zonen Gods was, en dat door zijn striemen ons genezing is geworden. Hij ter slachting geleid is als een lam met de misdadigen gerekend, en als een kwaaddoener veroordeeld door Pontius Pilatus, hoewel hij hem onschuldig verklaard had. Zo heeft hij dan wedergegeven wat hij niet geroofd had, en heeft geleden, hij rechtvaardig voor onrechtvaardigen, en dat zowel in zijn lichaam als in zijn ziel, gevoelende de schrikkelijke straf die onze zonden verdiend hadden, zodat zijn zweet werd gelijk droppelen des bloeds die op de aarde aflopende. Hij heeft geroepen, mijn God, waarom heb gij mij verlaten? En heeft zulks alles geleden tot vergeving onze zonden. Daarom zeggen wij wel terecht met Paulus, dat wij niet anders weten dan Jezus Christus en dien gekruisigd. Wij achten alle dingen voor drek, om de uitnemendheid der kennis van Christus Jezus, onze Heere. Wij vinden allerlei vertroosting in zijn wonden, en hebben niet van nodig enig ander middel te zoeken of uit te denken om ons met God te verzoenen, dan alleen deze enige offerhande, eenmaal geschied, door welke de gelovigen in eeuwigheid volmaakt worden. Dit is ook de oorzaak waarom hij door den engel Gods genaamd is Jezus, dat is zaligmaker, overmits hij zijn volk zou zalig maken van hun zonden. En als zij hem wegleiden, namen zij eenen Simon van Cyrene, komende van den akker, en legden hem het kruis op, dat hij het achter Jezus droeg. En een grote menigte van volk en van vrouwen volgde hem, welke ook weenden en hem beklaagden. En Jezus tot haar kerende zeide, gij dochteren van Jeruzalem, weent niet over mij, maar weent over uzelven en over uw kinderen. Want zie, er komen dagen in welke men zeggen zal, zalig zijn de onvruchtbaren en de buiken die niet gebaard hebben en de borsten die niet gezoogd hebben. Als dan zullen zij beginnen te zeggen tot de bergen, valt op ons, en tot de heuvelen, bedekt ons. Want indien zij dit doen aan het groene hout, wat zal aan het dorre geschieden? En er werden ook twee anderen, zijnde kwaaddoeners, geleid om met hem gedood te worden. En toen zij kwamen op de plaats genaamd Hoofdschedelplaats, kruisigden zij hem aldaar. En de kwaaddoeners, de een ter rechter en de ander ter linkerzijde. En Jezus zeide, Vader, vergeef het hun, want zij weten niet wat zij doen. En verdelende zijn klederen, wierpen zij het lot. En het volk stond en zag het aan, en ook de oversten met hem beschimpten hem, zeggende, anderen heeft hij verlost, dat hij nu zichzelf verlossen, zo hij is de Christus, de uitverkorene Gods. En ook de krijgsknechten tot hem komende bespotten hem en brachten hem edik. En zeiden, indien gij de koning der Joden zijt, zo verlas u zelven. En er was ook een opschrift boven hem geschreven, met Griekse en Romeinse en Hebreeuwse letters. Deze is de koning der Joden. En een van de kwaadoeners, die gehangen waren, lasterde hem, zeggende, indien gij de Christus zijt, verlas u zelven en ons. Maar de andere antwoordde, bestrafte hem, zeggende, vrees gij ook God niet, daar gij in hetzelfde oordeel zijt? En wij toch rechtvaardiglijk, want wij ontvangen straf, het waardig hetgeen wij gedaan hebben. Maar deze heeft niets onbehoorlijks gedaan. En hij zeide tot Jezus, Heere, gedenk mijner, als gij in uw koninkrijk zult gekomen zijn. En Jezus zeide tot hem, voorwaar zeg ik u, heden zult gij met mij in het paradijs zijn. En het was omtrent de zesde uren, en er werd duisternis over de gehele aarde tot de negende uren toe. En de zon werd verduisterd, en het voorhangsel des tempels scheurde middendoor. En Jezus roepende met grote stem, zeide, Vader, in uw handen beveel ik mijn geest. En als hij dat gezegd had, gaf hij den geest. Als nu de hoofdman over 100 zag wat er geschied was, verheerlijkte hij God en zeide, waarlijk, deze mens was rechtvaardig. En al de scharen die daar samengekomen waren, om dit te aanschouwen, ziende de dingen die geschied waren, keerden weder, slaande op hun borsten. En al zijn bekenden stonden van verre, ook de vrouwen die hem tezamen gevolgd waren van Galilea, en zagen dit aan.
Gemeente, we willen samen nog zingen voorafgaand uit de 85ste psalm. Psalm 85, en daarvan het eerste en het vierde vers. Psalm 85, het eerste vers. Gij hebt uw land, o Heere, die gunst betoont, dat Jacob zaad opnieuw in vrijheid woont. De schuld uw volks hebt ge uit uw boek gedaan, en ook ziet ge geen van hun zonden aan. En het vierde, dan wordt ge na van waarheid blij ontmoet, tevreden met een kus van het recht begroet. Het is het eerste en het vierde vers van Psalm 85, en ondertussen wordt er gecollecteerd voor kerkvoogdij en diaconie. tekstwoorden waar we deze avond met Gods hulp een ogenblik bij open stil te staan, vindt u in Lucas 23, het voorgelezen schriftgedeelte. Lucas 23 en daarvan de versen 44 tot en met 46. Lucas 23, vers 44 tot 46 en daar luidt Gods woord nog eenmaal als volgt. En het was omtrent de zesde uren. En er werd duisternis over de gehele aarde tot de negende uren toe. En de zon werd verduisterd en het voorhangsel des tempels scheurde midden door. En Jezus roepende met grote stem zeide, Vader, in uw handen beveel ik mijn geest. En als hij dat gezegd had, gaf hij de geest. Gemeente, wij zien in deze drie tekstversen Christus sterfuren. Christus sterfuren, drie gedachten. In de eerste plaats zien we de drieurige duisternis. In de tweede plaats het gescheurde voorhangsel. En in de derde plaats de overwinnaar van de strijd. Dus Christus sterfuren. Ik zei drie gedachten. In de eerste plaats zien we de drieurige duisternis. Dat is vers 44 en ook het eerste deel van vers 45. Het tweede deel van vers 45 bepaalt ons bij het gescheurde voorhangsel. En vers 46 toont ons de overwinnaar van de strijd. En geliefden, ik zei het, als we dan zo vanavond op Goede Vrijdag nog weer eens een ogenblik dit lijdensgedeelte mogen overdenken, dan worden we zo heel sterk bepaald bij de stervensuren, de laatste uren, of misschien wel beter gezegd de uitgang van de Heer Jezus Christus op aarde. En ach, wat is dat een leven geweest, nietwaar, 33 jaren lang. Vanaf Bethlehems kribbe is hij de aarde doorwandeld. En heeft hij 33 jaren lang op aarde moeten rondzwerven. De vogelen des hemels hebben nesten. Maar de Zoon van God had niets waar hij het hoofd kon neerleggen. Hij was op aarde gekomen, geliefde. Uiteindelijk om van kribbe naar kruis te gaan. Dat was het grote doel waarvoor hij op aarde was gekomen, om zijn ziel tot in de dood over te geven. Om ons mensenkinderen van die eeuwige en welverdiende dood te kunnen gaan bevrijden. En geliefden, als we dan zo op Goede Vrijdag vanavond in het bijzonder bepaald worden bij zijn sterven, bij zijn dood, dan is dat toch uiteindelijk wel een heel groot wonder, een heel groot voorrecht. Want als de Zoon Gods niet was gestorven, als Christus Jezus niet in de dood was gegaan, geliefde, dan had eigenlijk Jacob, ja, niet zulk een dood kunnen hebben als die heeft mogen krijgen. Want u weet het, onze jonge kinderen weten het ook allemaal. Jacob, hij mocht op hoge leeftijd komen. En op zekere dag al zijn kinderen en alles wat hem lief en dierbaar was, zouden we zeggen, rondom zijn bed zien staan. En toen hij zijn zonen een voor een de zegen had gegeven, mocht hij een ogenblik stilhouden. En het uitspreken op uw zaligheid wacht ik, o Heere. Kijk, daar moest natuurlijk Jacob wel de weg gaan van alle vlees. Maar het was ten diepste toch in zijn leven waar geworden dat de prikkel uit de dood was. En het mocht voor Jacob eigenlijk toch gelden. Helder is uw overwinning. Hoe kon Jacob zo stil en gerust sterven? Nou, geliefden, eigenlijk alleen maar omdat er eenmaal één voor hem zou komen die voor hem in de dood zou gaan. Natuurlijk, ik weet het, dat moest nog eeuwen duren. Maar ook de dood van Jacob, geliefden, lag besloten in de dood van de Zoon Gods, Christus Jezus, gekomen in het vlees. Maar geliefden, ik zeg het opnieuw vandaag. Wat is toch die gang van kribben naar kruis een onuitsprekelijke weg geweest? Wat heeft de Zoon Gods heel de tijd zijns levens op aarde moeten lijden? Maar in zonderheid wel aan het einde zijns levens. En we hebben het vanavond horen voorlezen, nietwaar. Hoe die daar uiteindelijk voor Pontius Pilatus onschuldig ter dood veroordeeld is. Maar de Joden het hebben uitgeroepen. Kruist hem, weg met deze, weg met deze. En ze hebben Barabbas verkoren boven hem. Maar als een schaap dat stom is voor het aangezicht zijn scheerders, deed hij zijn mond niet open. Hij is als een lam ter slachting geleid en daar ging die geliefde. Ach, ik hoop zo, vrienden, dat ons die zaken toch nooit gewoon zullen worden. Maar ze hebben hem dat kruis opgelegd en hij is uit Jeruzalem gegaan. Op de weg naar Golgotha, via Dolorosa. de man van smarten. En hij heeft daar bijna onder het kruis moeten bezwijken. Die vrouwen hebben het uitgeroepen. En uitgeweend toen ze hem hebben gezien, hebben gadegeslagen. En wat heeft dat uiteindelijk toch ook het lijden van de middelaar des te meer verzwaard. Waarom? Ach, zij hebben geweend over hem. Maar hij moest het hem bekennen, weent niet over mij, maar weent over uzelf. Waarom dan? Geliefde, deze vrouwen hebben 3 jaren lang zijn prediking gehoord. 3 jaren lang mogen horen wie die was en waartoe die op aarde was gekomen. Maar ze hebben het niet verstaan. Ach, was dat ook niet zijn tere ziel tot smart. Als die zo heeft moeten ondervinden dat ze op zulke grote zaligheid eigenlijk ten diepste geen achter was geslagen. Maar geliefden, als die voortgaat op die weg en onder de zware last van dat houten kruis dreigt te bezwijken vanwege alles wat er is gebeurd, dan wordt ene Simon van Cyrene, die komende van de akker, op weg was naar Jeruzalem, gedwongen om zijn kruis op hem te nemen. En om zo de zaligmaker naar Golgotha te brengen. Waarom? Nou, geliefden, omdat hij op aarde was gekomen om aan dat vloekhout der schande te sterven. Hij kon op die weg, onder de last van dat kruis, gebukt en gebogen ten gevolge van al de folteringen die hij had ondergaan, hij kon daar niet sterven. Waarom? Nou, geliefde, zou die daar aan de weg met eerbied gezegd zijn gestorven. Dan was er voor u en voor mij geen enkele verwachting meer. Want hij moest sterven. De dood, er moest verzoening worden aangebracht in de weg van de voldoening. Maar geliefden, ik zei het, wat een onuitsprekelijke weg van hem daar naar Golgotha. Als ze daar op dat kruishout hebben gehangen, spijkers door zijn handen hebben geslagen, door zijn voeten. En hoe die het heeft moeten ondervinden, dat ze zijn klederen nog hebben verdabbeld. Lot geworpen hebben over zijn gewaad. Moest alles natuurlijk overeenkomstig de schriften geschieden. Maar hij is toch doorgegaan. Doorgegaan met zijn werk, met zijn middelaarswerk. Ik zou eigenlijk moeten zeggen, geliefde, met dat werk waartoe hij op aarde was gekomen. Om wat te doen? Nou, om te zoeken en zalig te maken wat verloren was. Want de zaligmaker heeft gewerkt zolang het dag was. Ik bedoel natuurlijk, daar op Golgotha. Heeft hij zelfs nog een moordenaar. Een verlorene. Aan willen grijpen. Om hem eeuwig zalig te gaan maken. Geliefden, o, dat wonderenwerk. Zulk een koning. Die nou uit vrij soeverein welbehagen. De ene heeft laten voortgaan in zijn eigen dwaasheid. En waar een ander te sterk is geworden. De ene moordenaar mocht ingaan in dat koninkrijk der hemelen. En die andere moordenaar moest ingaan. Die plaats waar eeuwige wening zal zijn en knessing der tanden. Geliefde van de zaken. Zo aan het einde van zijn leven. En als dat alles heeft plaatsgevonden, geliefden. Ach, dan lezen we het zo toch in deze geschiedenis. Dat dan er een 3-urige duisternis is aangebroken. Wat heeft God de Heere uit onuitsprekelijke wonderen verricht. Wat hebben al de zaken in het rijk van de natuur ook uiteindelijk moeten medewerken. Om nou getuigenis te gaan geven aangaande het grote werk Gods. Want gemeente, die 3-urige duisternis, we weten het. Die kwam daar op het midden van de dag. Op de 6e uur. En onze jonge mensen, ze weten het. Dat is naar de Joodse tijdsrekening geweest. De 6e uur bij de Joden was, nou ja, naar onze maatstaven 12 uur 's middags. We zouden zeggen, terwijl de zon daar in het oosten, op het hoogste punt stond, in zijn heerlijkheid aanschouwd kon worden. En toen daar is het donker geworden, is de zon weggenomen en kwam er grote duisternis op aarde. En wat is dat voor een duisternis geweest? Nou ja, geliefden, de geschiedschrijvers hebben er iets van proberen te zeggen. Dat is een onuitsprekelijk dikke duisternis geweest. En denk altijd maar, jonge vrienden, vanavond, zo is dat jullie. Wij weten eigenlijk niet meer wat duisternis is. In onze tijd, in ons land, er is eigenlijk altijd licht. We straatverlichting en elke woning brandlicht. En er is eigenlijk zoveel lichtschijnsel dat zelfs de allerdonkerste nachten eigenlijk nog niet donker zijn. Maar hier op Golgotha was er een duisternis. Hoe groot die duisternis is geweest? Nou, ik denk, we zouden het eigenlijk misschien wel zo moeten benoemen. En dat is naar de schrift. Dat het een duisternis is geweest zoals het vele eeuwen daarvoor is geweest in Egypteland. En dan weten u en ik, geliefden, allemaal dat dat was ten tijde van die negende plaag. Toen Farao weigerde om het volk Israël te laten trekken overeenkomstig het goddelijk gebod. En een en andermaal de Heer met zijn slaande hand moest komen. Maar Farao weigerde, de straffen werden zwaarder. Want wie is de bemacht om te strijden tegen de Allerhoogste? Maar die negende plaag, dan lezen we, toen kwam er een duisternis over de aarde. 3 dagen en 3 nachten lang. Wat was dat voor een duisternis? Nou, dat was zulk een duisternis dat de een de ander niet zag. Is wat? Dat wij zouden zeggen dat er geen hand voor ogen was te zien. Dat de mensen niet van hun plek kwamen. Zo donker. Ik zei het, we kennen eigenlijk die duisternis niet meer. Alhoewel, kan wel heel aangrijpend zijn, nietwaar? Moest zo een ogenblikje denken, misschien maak ik het vanavond maar wat kort doorgeven. Het is alweer vele, vele jaren geleden toen we nog in Genemuiden woonden. En het in de wintertijd, februari, door een lange stroomstoring aardedonker was. Geen enkel maanschijnsel op die avond. Beangstigend. Ja, tuurlijk, je had nog wat autolichten. Maar ik herinner me nog dat ik door het dorp liep. Het was zo aardedonker. Ik zei beangstigend. Nou, geliefden, dat is misschien nog een zwakke afschaduwing van de duisternis die daar was toen de tijd op Golgotha. Het gehele land. Was dat dan de gehele wereld? De gehele aarde? Nou, de duisternis, geliefden, eigenlijk alleen, we zouden zeggen, in het Joodse land. Want de andere kant van de wereld, dat weten onze jonge mensen ook, daar was het natuurlijk donker. Dus die duisternis betrof het land, het volk, in de dagen van de zaligmaker. En dat van het een op het andere ogenblik. Het woordje, nou ja, misschien kan ik dat vanavond ook eens een keertje doorgeven. Er staat in het oorspronkelijke over het werd duisternis. Die werkwoordsvorm, dat houdt eigenlijk in, dat laat zoveel zien als daar stond. Onmiddellijk. Waarom vertelt u dat? Nou ja, eigenlijk heel eenvoudig hierom. Om daarmee uit te sluiten welk natuurverschijnsel dan ook. Want anders zou er misschien vanavond eentje kunnen denken, dan zal er misschien wel een zonsverduistering zijn geweest. Want dat hebben we toch eens in de zoveel tijd een keer. Maar dat kan het natuurlijk niet geweest zijn, geliefden, want het was de tijd van Pasen. En we weten immers dat het paasfeest moest geschieden ten tijde van volle maan. Nou, dan ga ik niet allerlei natuurkundige verschijnsels vanavond bespreken. Maar als het volle maan is, dan kan de maan natuurlijk niet tussen de zon en de aarde staan. Dan staat als het ware de maan aan de andere kant van de zon. Ver weg van de aarde. Ik zei, het kan geen natuurverschijnsel wezen. Het is dan wel geweest. Het is Gods hand. Ik zeg het eigenlijk niet goed. Het is Gods slaande hand geweest. Het is Gods toren geweest. Het is Gods straf geweest. Ik sprak toch zojuist over Egypteland. Het geschiedde daar in die tijd. Toen heeft de Heere laten zien dat hij toornde over Farao. En daarom werd het daar in Egypteland toen duister. Daarom werd het ook hier op Golgotha, het Joodse land, donker. Aardedonker. Er werd iets gevoeld van de toren Gods. zo donker, geliefden, dat de Zone Gods daar in die duisternis heeft gehangen. Omdat God de toren op dat ogenblik, we zouden zeggen, in al zijn kracht en in al zijn macht heeft uitgegoten. Moet ik het nog anders proberen te zeggen? Daar heeft God zijn aangezicht verborgen voor zijn Zoon. Maar Gods aangezicht heeft vrolijkheid en licht voor al de oprechte harten. Ten troost verspreid in smarten. Maar geliefden, hier heeft de Heere, heeft God de Vader zijn aangezicht een ogenblik van zijn Zoon afgewend. En werd de hitte van Gods gramschap uitgeblust. Eerbied, geliefden, past ons in spreken en in het horen. Want ik kan in die diepte niet afdalen. Maar wat is dat geweest? Een drieurige duisternis. Waarin de Zoon Gods het uiteindelijk heeft uitgeroepen. U weet wel die overbekende woorden, nietwaar? Eli, Eli, lama sabachthani. Of beter gezegd, mijn God, waarom hebt ge mij verlaten? Nou zal ik vanavond maar eens weer wat bekennen. Ik had eigenlijk ook nog nooit zo opgemerkt. Dat gebeurt me wel vaker, hè, zei Bas. Maar je leest in die eerste kruiswoorden op Golgotha, Vader, vergeef het hun, want ze weten niet wat ze doen als ze vloeken en spotten. Kijk, dan mag hij van zijn gezegende lippen de naam van zijn Vader uitspreken. En straks, dat zevende kruiswoord, doet hij het opnieuw. Maar hier, hier zegt hij, mijn God, wat houdt dat in? Nou, ik dacht een ogenblik, geliefden, hier heeft ook de zaligmaker God zo met God van doen gekregen. Ik bedoel, als een rechtvaardige rechter. Met die God die de zonde niet kan gedogen. Niet de ene zonde door de vingers kan zien. Want geliefden, u en ik hebben tegen God gezondigd. Ja, zegt u, dominee, dat weten we. Maar ga ik nog een keer weer naar die moordenaar. Die ook in deze ogenblikken het heeft moeten inleven. Dat hij tegen God gezondigd had. Wij ontvangen straf. Waardig hetgeen wij gedaan hebben. En daarom, geliefden, heeft de zaligmaker in die drieurige duisternis de toorn Gods moeten ondervinden. Of moet ik het eigenlijk anders zeggen vanavond? Is die in de diepste trap van zijn vernedering geweest? En onze jonge mensen, ze weten ongetwijfeld wel welke trappen ik nou bedoel. Want de Zoon Gods is geboren uit de maagd Maria, dat is de eerste trap. En heeft geleden onder Pontius Pilatus, dat is de tweede trap. Is gekruisigd, gestorven en begraven. En nedergedaald ter helle. Dat is de laatste trap van zijn vernedering. Of, moet eigenlijk beter zeggen, de diepste trap van zijn vernedering. Het is niet in de tijd de laatste geweest, maar wel de diepste trap. En wat houdt dat nou in? Nou, geliefde, daar is God, Christus Jezus, van God verlaten geweest. Hij die eeuwige schoot en wonder zo. Die spelende was voor het aangezicht van zijn Vader. Een troetelkind. Is daar van het aangezicht van zijn geliefde Vader gescheiden geworden. Daar heeft met eerbied gezegd de Vader een ogenblik weggekeken. Toen zijn Zoon daar in de hitte van zijn gramschap hing. In de toornige gloed Gods. Onbegrijpelijk. In die duisternis, die geliefden u Maar dan moet ik er misschien onmiddellijk weer achteraan zeggen. Dat de duisternis het zelf niet heeft begrepen. Wat bedoel u nou toch te zeggen, dominee? Nou, heel eenvoudig dit. U en ik, geliefden, verkeren sinds Genesis 3. Sinds de diepe val in het paradijs. In die duisternis. Want Adam en wij in ons bondshoofd hebben mogen wandelen voor het aangezicht Gods. In dat aangezicht, zei ik net toch, dat heeft vrolijkheid en licht voor al de oprechte harten. Er was geen duisternis. Er was geen donkerheid. Er waren geen nevels. Er was geen ongeloof. Er was geen bestrijding. Er waren geen zonden. Er waren geen wonden. Maar nou, door die diepe val in paradijs, geliefden, heeft God zijn aangezicht als het ware een afgewend. En leeft heel de wereld in een dikke duisternis. Vervreemd van de kennis van God. Vervreemd van de kennis van onszelf. En vervreemd van de kennis van die enige naam tot zaligheid gegeven onder de hemel, door welke wij alle moeten zalig worden. Een vreemdeling voor God en voor ons eigen hart. Kijk, geliefde, dat is de duisternis. Maar nou mag ik ze wel eens tegenkomen. En dan ga ik het weer vragen vanavond natuurlijk. Zitten er hier nou vanavond in ons midden die nou zielsbevindelijk? Iets van die duisternis waar ik trachtte net iets van te zeggen. Hebben leren ondervinden. Wat bedoel u? Nou ja, geliefden, eigenlijk heel eenvoudig. En er zijn er in ons midden, ik zei het, ik weet het, die daar wel eens iets van hebben ondervonden. Als God je ogen opent. Of ik moet eigenlijk makkelijker misschien zeggen. Als het licht gaat schijnen in de duistere plaats. Ga je de duisternis in je leven ontdekken. Of nog anders gezegd. Kom je voor je waarneming in donker. Heel eenvoudig gezegd, geliefde, ga je erachter komen wat het is om zonder God op de wereld te zijn. En zonder een borg over de aarde te wandelen. Ga je het ondervinden wat het is om mensenkind te zijn. Ga je ondervinden wat het is om geen borg voor je ziel te hebben. Ga je het ondervinden wat het is om dagen zonder getal de Heere te hebben verlaten. Alle dagen niet anders hebben gedaan dan kwaad te doen in Gods oog. Heb je iets leren verstaan van dat heilige ongenoegen in je ziel? Kijk, ik zei dan wat donker in je leven. Ik bedoel heel eenvoudig te zeggen, geliefde. Gaat de glans van alles van deze aarde af. Dan moet ik me misschien haasten, gemeente, om wat nog kort toe te lichten. Maar dat heeft niks te maken met neerslachtigheid. Of depressieve gevoelens. Dat kan er ook zijn in het leven. Maar als de Heere gaat tonen wie u bent voor hem. En hij doet u enige mate gevoelen dat ge tegen hem gezondigd hebt. Gaat de glans en de fleur van je leven af. Vind je nergens meer rust nog vrede. Kun je nergens meer in opgaan. Kun je met eerbied gezegd eigenlijk nergens meer blijven worden. Mag je dan natuurlijk mag je ook wel genieten van de dingen die de Heere nog schijnt te worden. Maar ik zei, geliefde, gaat de glans eraf. Waarom? Het ligt alles onder het oordeel. Kijk, dan ga je het gevoelen, geliefden. Nou ja, dat God een verterend vuur is. En een eeuwige gloed. Bij wie niemand wonen kan. Kijk, dan kun je s'avonds op je bed liggen. En met een heilige wanhoop in je ziel. Kijk je de dood in de ogen. Je moet sterven en je kunt niet sterven. En hoe wordt het nou ooit weer licht in je leven? Nou, geliefde, ik kan overal vanavond in de breedte niet bij stilstaan. zulke mensen die in duisternis wandelen en geen licht hebben. En het misschien wel hebben geprobeerd om het zelf licht te maken. Hebben moeten ondervinden dat al hun eigen inspanningen ten diepste van nul en geen allerlei waarde zijn. Je niks baten. Alles aardedonker. Zie nergens geen weg ter omkoming. Zie nergens uitkomsten. Vrees je misschien maar één ding. En niemand om je heen, hè, die de ander een lichtje praat, of wel? Kun je de kostelijkste predicaties horen, de kostelijkste geschiedenissen, de prachtigste psalmen horen klinken. Maar het is en blijft donker in je hart. Ach. Geliefden, ik zou opnieuw weer vanavond willen zeggen. Maar ik ben zo bang voor dat eigen werk altijd aan u en mijn kant. Ik geloof uit ondervinding te weten dat dat niks baat, vrienden. Maar ik me niet vergis. Heb ik hier enige jaren geleden eens mogen spreken over een kostelijk tekstje uit Maleachi. Maleachi 4. Wat staat daar? Er staat u lieden daarentegen die mijn naam vreest. U lieden zal de zon der gerechtigheid opgaan. Wat betekent dat? Nou geliefden, als het nou zo donker in je leven is en je kunt niet licht maken en een ander kan bij u niet licht maken. Dat je dan in die duisternis, in die benauwdheid, in die donkerheid roept tot de levende God. Ach, Heere, zou u dan die zonne der gerechtigheid nog eens op willen doen gaan in mijn hart? Maar geliefde den Heere zal niet altoos toornen hoor, en hij zal niet altoos twisten. De zonen Gods heeft daar in die drie uurige duisternis gehangen, ik zei God van God verlaten. Opdat hij daar in die helse smarten, zijn kerk van die helse smarten zou kunnen bevrijden en hen wederom tot genade te kunnen brengen. Dus daarom heeft u in die uiterste duisternis, in die grootste nood van uw leven, niet te wanhopen, ik bedoel niet te wanhopen aan de Heere, maar blijf dan maar liggen. Mag je dan echt verwachting hebben? Dan mag je zeker verwachting hebben. Waarom? Nou geliefden, omdat de hitte van Gods gramschap is uitgeblust. God zijn aangezicht van zijn zoon heeft afgekeerd. Maar toen de toorn Gods geblust was, heeft God die enerzijds de duisternis gaf, ook weer door genade de zon doen opgaan. Over bozen en over goeden. Kijk, en daarom geliefden zal het ook gaan gebeuren in het leven van al degenen die in duisternis wandelen en geen licht hebben. Maar betrouwen op de naam des Heren. Dat de Heere ze niet altijd in donker gaat laten. Ach ja, zegt u, maar ik weet wel. Zoveel vragen, zoveel twijfels. Maar geliefden, ik ben ze tegengekomen op verschillende plaatsen, ook in ons midden. Die hebben mogen betuigen wat God gedaan heeft aan hun ziel. Dat die nooit beschaamd de hopen zijn er ellendigen. Kijk, en geliefde, daarom is nou die drie uurige duisternis in het leven van de zaligmakers ook een troostrijke zaak. Voor dat volk dat nu in duisternis wandelt. En dan bedoel ik het ook weer voor Gods kinderen. Die na ontvangen genade. Ik bedoel, toen ze verwaardigd zijn geworden dat de zonne der gerechtigheid in de leven is opgegaan. En de duisternis heeft verdreven en het licht heeft gemaakt vanwege dat licht dat van zijn aanzicht straalde. Maar die nou vanavond weer zo in het huis te gaan, mogen ze toch hoop scheppen en moed vatten. Want u gaat geen vreemde weg. Moet opnieuw denken aan die bijzondere geschiedenissen van het volk Israël in Babel. Ach, over de duisternis gesproken. Verkeerden ze niet in duisternis? In grote donkerheid. in de verbolgenheid Gods omwille van hun zonden? Ach, zingt ons toch eens een van die kostelijke liederen Sions. Maar ze moesten zeggen, hoe kunnen we nou zingen? In een verre, vreemd land. De harp aan de wilgen gehangen. Een hart dor en mat. Geen enkele vreugde, alles donker. Wat zeiden ze? Ik zei het, geliefden, die duisternis van de zaligmaker, dat is tot vertroosting voor dat volk, dat net als die ballingen toen de tijd, nu misschien vanavond wel uitroept. De Heer heeft mij verlaten. De Heer heeft mij vergeten. Of denk je dat niet vaak? Ach, ik kan ook een vrouw als huigeling vergeten. Dat ze zich niet ontfermen over de zoon als buiks. Ofschoon deze vergaten, nochtans zal ik u niet vergeten. Dat heeft de Heer beloofd en gedaan. Dat hij ze opnieuw weer zou gaan verlossen. Uit de duisternis zou gaan voeren. En weer opnieuw in ere en in heerlijkheid zou gaan herstellen. Kijk, en daarom, ja, dat is Jesaja 49. Maar dat 50ste hoofdstuk, dat vertelt het ons opnieuw zo eerlijk, toch? Als er nou iemand is die in duisternis wandelt en geen licht heeft. Ik zei, Gods kinderen ontvangen genade. Dat ze betrouwen op de naam des Heren en steunen op hun God. Maar geliefde, de hitte van Gods gramschap is geblust. En daarom zal hij niet tot in eeuwigheid toornen en niet tot in eeuwigheid twisten met zijn volk en kinderen. Daarom moest Christus in de dood. Om het leven te verwerven en weer te kunnen schenken. Aan wie? Aan degene die de Vader aan hem gegeven heeft. Het kostelijke sterven van de zaligmaker. Want geliefden, als die drieurige duisternis voorbij is, dan is het natuurlijk naar onze tijdrekening, u begrijpt dat 3 uur is middags. De 9 uren bij de Joden. En dat is de tijd natuurlijk van, nou ja, het bijzondere werk dat er alle dagen in de tempel plaatsvond. Dan werd het avondoffer gebracht. Geliefden, ik zeg het nog eens een keer vanavond. Maar u en ik, hoe vaak hebben we de geschiedenis dan al niet gelezen en hoe vaak is het ons misschien al niet verklaard. Maar heb u nou meer en meer wel eens leren ontdekken hoe alles door de hand Gods is beschreven, door de hand Gods is geleid en bestuurd. Hoe alles heeft moeten medewerken ten goede. En hoe de Heer juist ook in deze stervensuren, in die enkele uren daar op Golgotha, zulk een groot getuigenis heeft gegeven, aangaande zijn eigen werken geopenbaard in de Zoon, zijn er eeuwige liefde. Want daar op die 3 uren, 's middags, als de priester daar in de tabernakel, in de tempel werkzaam was, en voorheen in de tabernakel, en daar op het brandofferaltaar het offer had gebracht. En met de kolen van dat brandofferaltaar was ingegaan in het heilige. Met die kostelijke specerijen om dat reukofferaltaar aan te steken. De tijd dat het avondoffer dus werd gebracht. En dat gouden reukofferaltaar daar voor dat voorhangsel stond dat scheiding maakte tussen het heilige der heiligen en het heilige. Geliefden, op dat ogenblik gaat het plaatsvinden. Dat het voorhangsel van boven tot beneden scheurt. Op de plaats, ik zei het, waar juist op dat ogenblik die priester werkzaam is. Die priester die daar met dat bloed van dat offerdier bezet was en bezig was. Die priester heeft daar moeten ontdekken. Dat er een goddelijk wonder is geschied. Want geliefden, op de tijd dat de Zoon Gods het heeft uitgeroepen, het is volbracht. Nadat die 3-urige duisternis was volbracht. Heeft hij het daar uitgeroepen, het is volbracht. En op dat ogenblik scheurde het voorhangsel van boven tot beneden. Ik zei, geliefden, wat een heerlijk getuigenis. Dat is voor die priester daar werkende in de tempel wellicht een onverklaarbare zaak geweest. Maar toen die grote hoge priester op Golgotha zijn werk had volvoerd, is er een einde gekomen aan heel die ceremoniële dienst. Want u weet dat heel die tempeldienst, en voorheen zei ik al, de tabernakeldienst eigenlijk louter en alleen ceremonieel was. We bedoelen daar eigenlijk mee te zeggen, daar heeft de Heere willen voorafschaduwen wat eenmaal zou plaatsvinden. Daar moesten alle dagen de offers gebracht worden. Moest er elke dag bloed vloeien. Moest er van de morgen tot de avond steeds maar weer dat altaar roken. Om die gedurige stroom van ongerechtigheden, de zonde van het volk te verzoenen. En daarom moest er steeds weer dat offer gebracht worden. Maar geliefden, het bloed van stieren en bokken kon niet ene zonde verzoenen. En die priester heeft op dat voorhangsel mogen zien. En heeft geweten dat achter dat voorhangsel die ark heeft mogen staan. Die handbomen en dat gouden verzoendeksel erboven. Dat heilige der heiligen waar die hoge priester slechts eenmaal per jaar mocht ingaan. Om op grote verzoendag dan dat offer te brengen. Bijzondere offer. Dat nog nadrukkelijker dan al die dagelijkse offers heen wees. Naar dat offer dat eenmaal gebracht zou gaan worden. Maar ik zei het als die hoge priester daar stond. Voor dat voorhangsel. Dat dikke gordijn. Naar verluid zo'n 10 centimeter vuistdik. Dan heeft hij het geweten dat hij daar niet mocht ingaan. Dat gordijn niet zomaar terzijde mocht schuiven. Want wie zou nou tot God kunnen naderen en voor God kunnen bestaan? Hij de heilige die daar woonde boven dat verzoendeksel. Slechts eenmaal per jaar was dat toegestaan. Maar geliefde nu, als de Zoon Gods, ik zei het, uitriep met grote stem, het is volbracht. Ten overstaan van al degenen die daar op Golgotha's kruisheuvel stonden, heeft betoond dat hij door zijn dierbaar bloed verzoening heeft aangebracht voor de zonde van heel zijn kerk. De last van de toren Gods tegen de zonde van het ganse menselijke geslacht gedragen heeft. Dan is God de Vader door dat werk van zijn Zoon genoegdoening gegeven. En betoont hij dat hij in dat werk van zijn Zoon welbehagen heeft gehad. En geliefde, daarom scheurde dat voorhangsel van boven tot beneden. Is niet een eeuwig wonder. Als daar dan een verse en een levende weg komt. En er een toegang wordt ontsloten tot dat binnenste heiligdom. Dat heilige der heiligen. Dat als het ware dan zo inzichtelijk werd. Maar dan als het ware ingeblikt mocht worden. Ik zei gemeente, wat een eeuwig wonder die waren. Dat de Heere nou zelf die weg heeft ontsloten. Die weg tot dat binnenste heiligdom. Die weg tot de hemel door het bloed van zijn lieve Zoon. Want daarom alleen is er een verse en een levende weg gekomen. Daarom alleen kunnen u en ik hier in onze tijd en in al de eeuwen door mensenkinderen, verloren zondaren, nog tot God gaan en nog met God verzoend worden. Oh, geliefden. Ik zei zulke vertroostende zaak, niet waar? Voor een volk dat ook in de tijd op aarde nou met die nood over de wereld gaat. Hoe zou ik nou ooit kunnen ingaan? In dat koninkrijk der hemelen. Hoe zou ik ooit nou in de hemel kunnen ingaan? Want u weet, in de hemel kan niet inkomen. Iets dat ontrein is. Iets dat verontreinigt. Geen moordenaar, geen overspeler, geen dief, geen moordenaar. Zal in dat koninkrijk der hemelen kunnen ingaan. Eeuwig buiten te moeten staan. Wat kan dat een nood wezen in je leven toch? De vraag, Heere, zou het nou voor mij kunnen? Mag ik het nog eens vragen, zitten er vanavond nou? Die met die nood bezet zijn, is dat nou de grootste nood? Onhoudbare nood? Is dat nou werkelijk het enige liefde waar u en ik nog mee bezet zijn? Hoe zal ik rechtvaardig verschijnen voor God? Want dan moet het betaald worden toch. Geliefden, het gebeuren hier op Golgotha laat zien die ene offerande genoegdoening is gegeven. En dat al de offers die toen in de tempel werden gebracht, niet meer nodig bleken. Dat al de offers die ik breng en al de planen, tranen die ik misschien breng, ook niet meer nodig zijn. De ceremoniële dienst heeft een einde gekregen. Het was schaduwdienst, maar God heeft verkregen dat wat hij recht op had. Verzoening door voldoening. De dood van zijn enige geboren geliefde zoon kon hem behagen. En toen zijn zoon stierf, die gehoorzaamd had heel de tijd op aarde, en tot de dood des kruises gehoorzaam was geweest, toen heeft de zoon het uit mogen roepen, het is volbracht. En heeft God, we zouden zeggen, als goddelijke goedkeuring, dat voorhangsel in de tempel van boven tot beneden gescheurd. Op het ogenblik dat het lichaam van de zonen Gods, bij wijze van spreken gescheurd werd. Hij in de dood, opdat zondaren het leven zouden krijgen. Och, geliefden, omdat het van Gods kant kan en komt, kunnen mensenkinderen die nou buiten liggen, verloren liggen, buiten staan, nog eeuwig zalig worden. Wat moet je dan doen? Ik zou opnieuw willen zeggen, gemeente, niet zelf aan de scheuren gaan van de voorhangsel. Helpt niks. Het zou je nooit geen opening geven. Ik bedoel, om door je eigen werken, door je eigen inspanningen in te gaan in dat koninkrijk der hemelen. Maar blijven liggen. Blijven liggen. Bedelen. Heere, maak dan ook zien. Met ogen des geloofs. Dat u ook voor mij verzoening hebt aangebracht. Ook voor mij de schuld hebt gedragen. De gerechtigheid hebt verworven. Heere, maak nou ook met eigen ogen zien. Dat uw zoon voor mij in de dood is gegaan. Opdat ik het leven zou mogen verkrijgen. Geliefde, kijk, dat ogenblik gaat nou aanbreken in het leven van al degenen die de Heere tot zaligheid verkoren heeft. Ik bedoel dat ene ogenblik in de leven. Dat het God gaat behagen om de dood van uw lieve zoon aan uw hart te verklaren. Ik zou het anders moeten zeggen misschien. Dat hij sterft in uw plaats, in uw leven. Nog anders gezegd, dat ge gebracht wordt op Golgotha en daar mag zien wat hij gedaan heeft. Want één blik door genade op die stervende zaligmaker en er wordt een weg ontsloten, geliefde, tot het binnenste heiligdom. Ik bedoel, dan mag je zien dat hij alles heeft gedaan en dat er nou niks meer aan eigen kant bij kan, bij hoeft. En bij mag. Mag u rusten op zijn volbrachte werk. Ach. Geliefden, en als die zonen Gods dat nou alles heeft gedaan. Dan lees ik dat hij riep met grote stemmen, zei de Vader. In uw handen beveel ik mijn geest. En als hij dat gezegd had, gaf hij de geest. Geliefden, dat is dat ogenblikje. Waar Christus voor op aarde is gekomen. Om te sterven. Dan zou ik natuurlijk. Want misschien is er wel een van onze jonge mensen vanavond. Die met vragen zit. Maar hoe kan dat nou? Het voorhangsel net gescheurd. En nu Christus de geest geeft. Nu Christus stervend. Heeft Lucas het wel op de goede manier opgeschreven? Had ik niet eerst dit moeten schrijven. En toen wat anders? Ik zou moeten zeggen misschien. Zo wat tot verduidelijking. Lucas heeft wel alle dingen beschreven die noodzakelijk waren voor u en mij. Om te leren verstaan wie Christus was. Alleen de wijze van geschiedschrijving door Lucas is niet altijd zoals wij dat misschien zouden verwachten. Ik bedoel, niet altijd chronologisch. Maar hij komt dat alles wel voor te stellen. Zeker ook als hij zegt dat de zonen Gods, toen hij alles had volbracht, met grote stem riep, Vader. In uw handen beveel ik mijn geest. Het zijn opnieuw natuurlijk geliefde woorden met diepe eerbied gezegd. Maar de Zoon Gods is overwinnaar gebleken. Verwinnaar in de strijd en daarom kan hij zijn volk de zegen geven. Want hij is niet door de dood overwonnen, hij heeft de dood overwonnen. Het graf heeft hem niet genomen, maar hij heeft het graf genomen. De bezoldiging der zonde moest hij wel ondergaan, maar moed en vrijwillig. Zelfs bij het sterven heeft hij nog alle macht over dood en over leven. Alle macht over zijn eigen leven. Want is ten Heere nooit uit de hand gelopen. Ik heb het een en ander maal moeten aanschouwen. Wat het is om aan een sterfbed te staan. Van een man, een vrouw, een vader, een moeder op leeftijd. In de weg van minder worden. Ziek zijn. De weg te moeten gaan van alle vlees. Maar de krachten afnemen. Geliefde, wat een ontzaglijke weg toch altijd om dat te ontdekken. Want de mens gaat naar zijn eeuwig huis. Ik zou bijna met eerbied willen zeggen vanavond. Dat wendt nooit. Ik heb wel eens een ogenblik gedacht. Mijn kinderen zouden eens met me mee moeten gaan. Mijn gemeente zou eens met me mee moeten gaan. Naar zo'n sterfbed als u het nog nooit gezien hebt. Maar kijk, daar ontvalt je alles. Moet je alles loslaten. Is er niemand die je vast kan houden? Uw eigen geliefde man, uw eigen geliefde vrouw, uw geliefde kinderen, ze kunnen u niet vasthouden. Ze kunnen je niet helpen in die uren des doods. Ontzaglijk ogenblik. Waar u en ik, geliefde, misschien wel niet meer heel zo ver vandaan verwijderd zijn. En hoe zal het nou zijn? Maar ik zei gemeente, de Zoon Gods Christus Jezus was op zijn sterfbed, op Golgotha, nog bij machten om zijn leven af te leggen. Het leven is hem niet genomen, hij heeft het afgelegd. En toen kon hij zeggen, ik benoemde het net eigenlijk al, maar Vader, in uw handen beveel ik mijn geest. Het zevende, het laatste kruiswoord. Het eerste kruiswoord zei ik net toch? Mocht hij het ook zeggen. Vader, vergeef het hem, maar ze weten niet wat ze doen. Dat vierde kruiswoord moest hij het uitroepen. Mijn God, waarom hebt ge mij verlaten? Maar de hitte van Gods gramschap is geblust. God de Vader heeft niet meer getoornd over zijn Zoon. Was ten volle bevredigd door het offer van zijn geliefde Zoon. En de zaligmaker Jezus Christus, hij heeft het geweten. Dat hij de prijs had betaald. De schuld had verzoend. Gedaan had waartoe de Vader hem gezonden had. En dat hij daarom nou het leven kon afleggen. Heeft hij de adem uitgeblazen. En hij stierf. Ach, liefde. Hoe zalig is nou de dood. Van degene die in Christus Jezus mogen ontslapen. Hoe zalig is toch de dood van degene die in de Heere sterven. Ach, de zaligmaker, hij kon zeggen, Vader, in uw handen beveel ik mijn geest. Hij wist dat God de Vader over hem zou waken. Ook als hij daar 3 dagen in het graf zou liggen. Dan zou de Heilige geen verderving zien. Want hij waakt over zijn Zoon. Hij zou hem ten derde dagen wederom op doen staan. Geliefden, ik zei in het begin net, Jacob mocht een zalig sterfbed kennen. De prikkelde dood van de dood eruit. Hoefde niet meer te vrezen voor die eeuwige duisternis. Kijk, als dat nou sterven is, dan is sterven eigenlijk geen sterven. Maar is het een doorgang tot het eeuwige leven. kinderen op aarde niet alleen Jacob hoor. En ook niet alleen een Stefanus, want die mocht het ook zeggen toen, toch? Toen de steen erin kwam. En die in de gezichten keek van al zijn vijanden, maar boven alle gezicht kreeg in de hemel. En de zonen gods daar zag staan aan de rechterhand zijn vaders. En het kon zeggen, vader, in uw handen beveel ik mijn geest. Toen mocht Stefanus ook weten dat hem na dit leven een beter lot bereid was. Kijk geliefde, dat wonderendeel mag nou de kerk des Heren op aarde wel eens hebben. Als ze deel hebben mogen krijgen aan het verzoenend lijden en sterven van deze dierbare zaligmaker. Als hij nou gestorven is in de leven, of beter gezegd als hij voor hen lijkt gestorven te zijn. En ze deel hebben gekregen aan al zijn verzoenend lijden en sterven. Ze mogen weten dat hij de schuld voor hen gedragen heeft. En ze de vrede met God door het geloof hebben mogen verkrijgen. Ja, dan mogen ze toch wel eens van die ogenblikken hebben. Dat ze, nou ja, opgetrokken zijn geweest zoals de apostel zegt tot in de derde hemel. Gehoord hebben onuitsprekelijke zaken die het de mens niet betamelijk zijn om uit te spreken. Maar mag de kerk Gods op aarde toch ook wel eens van die ogenblikken hebben dat ze mogen zeggen, ik lag en sliep gerust, was Heere trouw bewust. Kijk, als God nou in je leven is gestorven, geliefde, en je hebt zijn dood, zijn lijden en sterven, zijn borgtochtelijke arbeid mogen leren kennen, zo heel persoonlijk. En je hebt vrede met God gekregen door het geloof, door middel van zijn arbeid. Kijk, dan kun je 's avonds op bed gaan liggen. Zonder enige verschrikking. Toch? Een volk op aarde dat misschien elke avond wel bevreesd is geweest om naar bed te gaan. Waarom? Ach, omdat ze zo menigmaal vreesden als het nou deze nacht het ogenblik gaat worden dat de Heere me komt weg te rapen. En me voor die geduchte rechterstoel gaat dagen. Dan is het eeuwig kwijt, is het eeuwig verloren. Konden ze misschien alleen nog maar voor de bedder knieën buigen en vragen, Heer, bekeer me toch, want dan zal ik bekeerd zijn. Zijn ze met de vrezen des doods bezet, kunnen ze voor hem niet bestaan. Want onrustig is het hart. Maar zalig nou toch diegene, de geliefde, die in die middelaarsarbeid van Sions betalende borg in de leven zijn ingeleid. En die vrede met God door het bloed des kruises hebben mogen leren kennen. Kijk, dan lig je en sliep je gerust. Van zere trouw bewust. Geliefde, ben maar eens geneigd te zeggen, dan zijn er ogenblikken in je leven, dan lig je onder een geopende hemel. Wie het verstaat, verstaat het. Maar wat sterveling zou je schenden. Moet er misschien wel aan toevoegen, hè. Dan kun je sterven en wil je wel sterven. Want met de Heere te zijn, dat is zeer verre het beste. Zijn dat dan mensen die leven moe zijn? Nee. Die zijn haar eigen leven soms moe. Ik bedoel dat zondige leven. Dat verdorven bestaan. Wat weliswaar dan door de Heere vernieuwd is, maar wat alle dagen maar weer tot hinken en tot zinken bereid blijkt te zijn. Die een wallig aan zichzelf hebben gekregen, al meer. En daarom het wel eens vragen, ik ellendig mens, wie zal men overlossen van het lichaam deze dood? Kijk geliefde, dat is een volk. Die zo stil en gerust mogen neerliggen. En mogen hopen op de Heere. Ach, want die zullen eenmaal ingaan in de vreugde huns Heeren. In de zaligheid die Hij voor zijn kerk heeft bereid en weggelegd heeft. Die hebben leren rusten op dat volbrachte werk van de Zonen Gods. Die willen er niks meer bij. En die kunnen er niks meer bij doen. Maar die hebben leren verstaan. Dat zijn borgwerk al genoegzaam is. Ik zei, die hebben leren inblikken in de hoop in de hemel. Iets van de vreugde des heils genoten. En die mogen anderen wel eens toeroepen. Dat er nou nog een geopende toegang is tot de troon der genade. Gemeente. Een geopende toegang tot de troon der genade. Een verse en een levende weg. En daarom heeft die Hebreeënbriefschrijver, en we hebben er gistermorgen een ogenblik tijdens de rouwdienst ook bij stil mogen staan. Maar heeft die Hebreeënbriefschrijver het geschreven, laat ons dan toegaan met vrijmoedigheid tot de troon der genade. Wat bedoelde hij? Zonder verschrikken. Ja, maar, ja, dat bedoelde hij juist. U ziet op uw zonden, u ziet op uw afmakingen. Je dwaasheid, je goddeloosheid, je vleeselijkheid, je wereldgelijkvormigheid. Hij moet bemerken dat hij nooit ene dag de Heere kunt bedoelen. En je beste werken niet anders zijn dan blinkende zonden. Je tranen, je kunt er niks meer voor rekenen. Alles waar je hebt ondervonden is ook al van nul en geen allerlei waarde. En je bent moeder armen naakt. Kijk, daarom heeft die Hebreeënbriefschrijver het gezegd. Laat ons dan toegaan met vrijmoedigheid tot de troon der genade. Want geliefde, die troon der genade mag er nog wezen. En daarom mogen ze hulpeloze, hopeloze, moedeloze en goddeloze mensen vanavond opnieuw toch moed scheppen. Waarom? Omdat de Hebreeënbriefschrijver, geliefden, het heeft geweten dat hij hen heeft geholpen en zal blijven helpen ter bekwamer tijd, dus Gods tijd. Waarom, geliefden, er is er één geweest die alles heeft volbracht. Wat u en ik hadden moeten volbrengen en nooit zullen kunnen volbrengen. Maar daarom heeft hij het nou begeerd voor te stellen. Wat zijn zoon heeft gedaan, een volkomen zaligheid voor volkomen verloren zondaren. Ach, gemeente, ik zou bijna willen zeggen met de woorden van de apostel, vertroost elkander dan. Met deze woorden. Amen. We zingen met elkaar van de 73ste psalm, 12e vers. Het 12e van 73, ik zal dan gedurig bij u zijn. In al mijn noden, angst en pijn, u al mijn liefde waardig schatten. Wel gij mijn rechterhand woudt vatten. 12e van 73. gemeente, de slotzang voor deze avond vindt u in Psalm 32, de eerste vers, 32:1. Welzalig hij wiens zonden zijn vergeven, die van de straf voor eeuwig is ontheven. Het eerste van 32. Aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.